In de schaduw Osdorpenweg met schrijver en ex-Osdorpen Paul Kroes. Hoe lang geleden ben je weggegaan uit Osdorp?
Ik zelf heb tot mijn 22e aan de Osdorpenweg gewoond. Osdorpenweg 517. Toen ben ik, het was woningnood, en toen ben ik naar Lelystad vertrokken en vandaar weer terug deze kant op.
Maar er is natuurlijk een prachtig verhaal te vertellen en ook wel een wrang verhaal, een familiegeschiedenis. Ja. Je hebt een prachtig boek geschreven over jouw familie die je verplicht weg moest. Laat even teruggaan naar de tijd. Het was 3 februari 1955.
Nee, ik ben de eerste die zeg maar niet op de boerderij geboren is. Mijn 6 broers en zussen voor mij wel. Ja, het is een beetje moeilijk voor te stellen. Het is hier nu volgens mij 32 graden. Ik denk dat het een warmterecord is. 3 februari 1955 zal het een paar graden boven nul geweest zijn toen mijn vader en moeder hier stonden. Toen ze net de deur uitgewerkt waren door de deurwaarder en een politieman. En mijn moeder had net een baby, mijn zusje Lidwina. Die was 3 weken oud en ja, die stonden hier en ze hadden geen vervangende woonruimte.
Maar was het dan een verrassing dat ze eruit moesten?
Nou, het was wel daarvoor aangekondigd. Maar eigenlijk konden mijn ouders het niet geloven dat het werkelijk zou gebeuren. En kennelijk hebben ze ook hoop gehad op vervangende woonruimte. Dat, van, ja, weet je, dat kon niet gebeuren, maar het gebeurde dus wel. En ja, ze waren er toch wel door verrast uiteindelijk. Anders hadden ze misschien wel stappen ondernomen, juridisch advies gezocht. Dus het heeft ze wel, verrast. Hoewel op de dag zelf dat ze uit de deur gezet zijn, is mijn vader nog bij het Centraal Bureau Herhuisvesting geweest op zijn fietsje. En die heeft nog geprobeerd om iets voor elkaar te krijgen. En toen is er nog een telefoongesprek geweest met de eigenaar van de boerderij die de uitzetting in gang gezet had. En daar is gezegd van nee, ze moeten eruit. Ik heb daar wel een mooi stukje over. Misschien is het wel aardig om even voor te lezen.
Je hebt het boek bij je. Het is een beetje improvisorisch wat we doen. We staan hier op de Osdorpenweg, zeg maar. Ja. Dus je hebt niet een mooi katheder of een tafel. Maar misschien, je hebt het boek in je handen. De kwestie vrederust.
Ja, ik heb het in mijn handen. Ik kan er is het goed als ik een stukje daarvan voorlees? Ja. Het is dus op het moment dat zij horen dat ze er definitief uit moeten. Het is januari 55. Cornelia ligt in het kraambed als de aanzegging van de gerechtsdeurwaarder haar via Gerard bereikt. Ze is net bevallen van een gezonde dochter, Lidwina. Tot op het laatste moment houdt Cornelia hoop op een oplossing of op compassie van Houtman. Mijn moeder heet dus Cornelia, mijn vader Gerard. Als op de aangekondigde ochtend van de ontruiming de deurwaarder met politie voor de deur staat en een journalist van Dagblad De Waarheid een verhaal komt optekenen, zakt de moed haar in de schoenen. Ze voelt zich verslagen en tot op het bot vernederd. Verdoofd door de situatie heeft ze de deurwaarder en politieman binnengelaten. En ze schenkt zelfs koffie voor ze in. Ik verwacht mijn man elk moment terug, zegt ze. De deurwaarder neemt een slok van zijn koffie en knikt. Door het keukenraam ziet ze Gerard terugkomen van het CBH, waar hij een uiterste poging heeft gedaan tot uitstel. Gerard stapt van zijn fiets.
Leuk hè, die scooters. Die twee takjes moeten ze echt verbieden hier in Amsterdam.
Luid, ja. Gerard stapt van zijn fiets en kijkt naar binnen. Zijn gezicht is strak, zijn ogen staan wild. Dit is een verslagen man, denkt Cornelia. En voor het eerst in haar leven is ze bang dat hij iemand wat gaat aandoen. Gerard vertelde later over zijn boek aan het CBA en zijn bezoek aan het CBA. Waarbij de behandelend ambtenaar nog had gebeld naar Tijmen Houtman. Dat is dus de eigenaar van de boerderij. En in een laatste poging tot uitstel. Al was het maar tot ze vervangende woonruimte hadden. Nu hadden ze niets. De ambtenaar kreeg Tijmen Houtman aan de lijn en zei tegen hem: jullie hebben echt geen idee hoe ernstig de woningnood is in Amsterdam. Er is niets, helemaal niets beschikbaar. Besef dat. Kunnen jullie de familie Kroes geen extra tijd geven om iets anders te vinden? Houtman wachtte even met de antwoorden en zei toen dat hij dit punt aan zijn vrouw moest voorleggen. Het is niet ondenkbaar dat Houtman last kreeg van zijn geweten en hoopte op een moment van compassie bij zijn vrouw. Gerard stond vlak naast de ambtenaar toen deze de hoorn van de telefoon een stukje van zijn oor hield en ze beiden de vrouw van Houtman hoorden krijzen. Ze moeten eruit. Nou, zo is dat gegaan.
Maar, dus je vader was niet de eigenaar van boerderij Vrede Rust?
Nee, mijn vader was bedrijfsleider. Die is zeg maar net kort na de oorlog is mijn moeder Cornelia en mijn vader die zijn hier komen wonen. Mijn moeder komt uit Eemnes, mijn vader uit Dalfsen. Die woonden daar in Laren en daar hebben ze elkaar ontmoet. Ook daar was toen geen woning te krijgen. En zij konden toen op boerderij Vrede Rust in Sloten, zoals ze toen nog heette, konden zij wonen. En mijn vader kon daar als bedrijfsleider zeg maar de boerderij bestieren. Dus zij waren geen eigenaar en alles is gegaan op goed vertrouwen. Er is ook geen contract getekend. En ze hadden echt zoiets van, ja, dat is, de boer was ook iemand uit Eemnes, dat zou wel goed komen. En ja, dat is wel zeg maar zuur komen te staan eigenlijk. Ja. Ja.
En hoe kwam het dan, Paul, dat je dacht van, ik ga er een boek over schrijven door dus echt de verhalen van jouw moeder op te tekenen?
Nou, als kind besef je natuurlijk wel dat de gebeurtenis, de uitzetting, een open zenuw is. Vooral bij mijn moeder. Mijn vader sprak daar niet zo over. Ook voor hem moet het moeilijk geweest zijn. En op het moment dat ik daar tijd voor kreeg, dacht ik van, dat verhaal moet ik toch eens opschrijven. En mijn moeder was, zeg maar, haar geheugen was toen nog echt heel erg goed. Is nu helaas een stuk minder.
Hoe oud is je moeder nu?
Mijn moeder die wordt in november 98. Dus die, ja.
Mooie leeftijd.
Ja, ze is best nog wel gezond, maar ja, het geheugen wordt toch langzaam minder. En ruim 2 jaar geleden was dat nog behoorlijk goed. En, maar goed, ik dacht van, ik moet dat nu opschrijven. Maar aan de andere kant dacht ik, wie wil dat nou eigenlijk lezen, zo'n verhaal? En, dus ik twijfelde heel erg. En toen heeft mijn oudste zus Willy gezegd, Paul, dat moet je doen. Je moet dat opschrijven. En nou, zij heeft me eigenlijk het beslissende setje gegeven.
Straks meer van Paul en over de boerderij Vrede Rust in Osdorp.
Nee, ik vond schrijven natuurlijk altijd al heel leuk. Ja, ik sprak mijn moeder wekelijks bij het boodschappen brengen. En ja, we knoopten daar altijd een uurtje aan om te praten over Vrede Rust, hoe dat gegaan was. En dat was soms best emotioneel als zeg maar de uitzending weer te sprake kwam. Maar mijn moeder vond het ja, eigenlijk heel fijn om erover te praten.
Maar wat maakt dat voor haar fijn?
Nou, ik denk toch dat ze haar verhaal wel kwijt wilde. Ze is van karakter is het een open boek, mijn moeder. Ze is heel extravert. En ze heeft ook altijd gezegd, ik heb geen enkel geheim. En iedereen mag weten wat hier gebeurd is. En nou, dat heeft ze gedaan. En achteraf heeft ze daar denk ik wel een goed gevoel over. Ook nu ze woont nu in de Meerwende in Battenverdorp. Nu ze van bewoners hoort dat het boek gelezen is en de reacties die ze krijgt, is ze daar eigenlijk wel heel erg blij mee dat het verhaal verteld is.
En wat voor verhalen vertelde ze bijvoorbeeld over Vrede Rust? Hoe dat was dan om daar te wonen en te boeren?
Nou, ze heeft ook wel positieve verhalen verteld hoor, over de enorme ruimte die ze daar had. Het was natuurlijk een enorme boerderij, ja, ik ben daar nooit geweest. Maar
wat verbouwden jullie eigenlijk? Of hadden jullie koeien of schapen? Wat was het?
Dat waren voornamelijk koeien. De eigenaar bracht voornamelijk vetweiders, ik weet niet of die naam je iets zegt. Dat zijn eigenlijk uitgerangeerde melkkoeien die vet gemest worden. Dus die mogen zeg maar flink zwaar worden en dan gaan ze voor de slacht. En mijn vader had de taak om die koeien zeg maar, te verzorgen, op stal te zetten, te hooien enzovoort. Dat was gelijk een deel van het probleem, want er kwamen steeds meer koeien. En dat is eigenlijk ook een soort aanleiding geweest tot conflict wat hij had met Houtman, de eigenaar. Mijn vader vond het zeg maar, te gek worden, die aanvoer van die koeien.
Dat was eigenlijk al een megastal.
Nou, het was voor die tijd was het best wel aardig groot. En, maar goed, dat feit dat hij steeds harder moest werken en het feit dat hij ook op een gegeven moment geen salaris meer kreeg, dat heeft gemaakt dat het tot een escalatie kwam. Dus er is een conflict geweest en dat is wel heel jammer. Mijn onderzoek zeg maar van wat er gebeurd is, heb ik nooit precies kunnen achterhalen wat nou in het conflict gebeurd is. En dat had ik graag willen weten.
Maar kreeg je dan hem niet te spreken, de eigenaar?
Nou, de eigenaar is al lang geleden overleden. Ik heb wel zijn dochter gesproken, die woont in Eemnes. En ja, die heeft natuurlijk dat verhaal nooit helemaal gehoord. Die heeft waarschijnlijk andere dingen van haar vader gehoord. En ja, ik kan haar natuurlijk ook niks kwalijk nemen. Ik heb haar wel gevraagd van, wat weten jullie van de situatie? En zij dacht dat mijn ouders gewoon vertrokken waren van de boerderij. Ik zei, nou, dat is toch wel iets anders gegaan. Ze zijn er echt uitgezet. En daar schrok ze eigenlijk ook wel van. Dus ja, en het is ook nooit mijn bedoeling geweest om die mensen daarmee te belasten. Vandaar dat ik de naam van de boer ook zeg maar veranderd heb. Omdat ja, kinderen kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van hun ouders. Dat vind ik. Maar dat was dus een deel van het conflict. Geen salaris krijgen en steeds maar weer koeien. En mijn vader kon opvliegend zijn, weet ik. Maar niemand was getuige van zeg maar, het werkelijke conflict.
En dan komt echt heel toevallig zijn broer die aanfietsen. En uw naam is?
Gerard
Kroes. En u bent echt geboren op boerderij Vrederust. Ja. En hoe jong was u toen dat u in 55 weg moest?
Ik ben van 51, dus ik was 3,5 was ik.
En nog herinneringen aan de boerderij?
Ik kan nog wel iets weten van de boerderij. Het was een hele grote slaapkamer, dat kan ik me nog herinneren. En dan met een klein drietreetje, dat was mijn slaapkamer. Of dat nou iets is wat ik gewoon nog weet van toen of dat het me later verteld is, dat weet ik niet. Maar dat kan ik me nog wel herinneren gewoon. Ja.
En wat vindt u ervan dat Paul dus een boek heeft geschreven, De Kwestie Vrederust?
Nou, dat vind ik heel mooi. Ik bedoel, ik zou dat niet kunnen. Ik bedoel, we zitten wel een beetje in dezelfde tak van sport. Maar redactioneel zit ik toch iets anders in elkaar. Het is heel veel werk gewoon om in ieder geval op te hoesten allemaal.
Maar ook nieuwe feiten voor u?
Ja, sommige dingen wel, uit de historie vandaan. Maar elke keer als ik het boek herlees, dan denk ik van nou heb ik het al 2 of 3 keer gelezen. En dan denk ik, of Rick, was dat ook zo? Dat lees je dan niet meteen de eerste keer, maar de tweede of de derde keer. Ik kan niet specifiek iets noemen, maar het is wel... Het is goed op het moment dat hij het gedaan heeft, dat hij mijn moeder interviewde. Die is nou inmiddels wat korter van stof, maar dat was precies op het goede moment dat hij...
Je was 4 toen je vertrok volgens mij van de boerderij. En dat is natuurlijk net de periode, 3-4 jaar van je geheugen, dat je eigenlijk niet zoveel kan herinneren. Ja. Dat is ook een beetje uit de verhalen die je gehoord hebt en de foto's die je gezien hebt. Maar je kunt aan Gerard wel zien dat hij ongeschonden uit de strijd gekomen is.
Hij ziet er gezond uit als een gezonde Hollandse man. Op de fiets, nou hartstikke goed. Ja. Niet eens een elektrische fiets op uw leeftijd.
Nee, dat ga ik ook voorlopig niet doen ook. Ik kan er wel aardig mee komen.
En maar jullie zijn daarna wel in Osdorp blijven wonen, toch?
Ja, verderop
Osdorpenweg.
Osdorpenweg 517. Een dijkwoninkje. Ja. En daar woont een jongere broer van mij, die woont daar nu.
Ja, hij heeft toen, zeg maar, een paar weken nadat zeg maar, onze ouders eruit gezet zijn en ze bij familie waren ondergebracht, hebben ze later een dijkwoninkje zeg maar, toegewezen. Nou, dat is een woningje met alleen een zolder en beneden een woonkamer en een keuken. Ik denk dat dat 80 vierkante meter was. Daar zijn nog 3 kinderen bijgekomen. Ik ben de eerste die daar geboren is en toen nog een broer en een zus. En daar zaten we dus met z'n 11 op, ik denk zo'n 80 meter. En onze broer die woont daar nu alleen. Ja. En ja, dat is eigenlijk een normale afmeting nu, zou je zeggen.
Ja. Maar wat voor herinneringen hebben jullie aan deze verhuizing? Dat je dus met z'n allen in zo'n klein dijkhuisje zit. Ja, is dat fijn?
Je beseft het op dat moment niet. Later pas denk je van, ik heb toevallig met deze grote man in 1 bed gelegen. Ik ben 2 meter en hij 1,96. Ja, dat besef je niet op dat moment. Ik bedoel, er lagen er nog 4 in die kamer. Pas later denk je van ja, het is niet altijd ideaal geweest om je huiswerk te maken of dat soort zaken.
Maar was het een fijne jeugd in Osdorp, in het dijkhuis?
Er werd wel een beetje gemat ook af en toe en zo. Maar we kunnen allemaal heel goed met elkaar opschieten. Op zich altijd ook wel vanaf dat moment. Er waren pa en ma wel de regie in en zo. Ja. Als je gek deed, dan werd je wel gecorrigeerd.
Maar hoe was de sfeer thuis? Want ik neem aan dat je zegt van ja, je vader was niet zo'n prater. Je moeder wat meer extraverte. Was de sfeer dan wel dat je denkt van potver, je ziet toch wel aan mijn vader dat hij ergens mee zit en dat hij eigenlijk ergens zijn gelijk wil halen?
Nee. Hij sprak daar niet over en op de een of andere manier voelden wij ons nooit ook zeg maar, geroepen om daar naar te vragen. Pas later dacht ik toen hij overleden was, en dat is in 96 gebeurd, toen dacht ik van wat heeft hij eigenlijk veel met zich meegenomen. Ja. En ja, daar zal hij misschien ook zijn redenen voor gehad hebben. Dat vind ik eigenlijk achteraf wel jammer, maar ik denk dat hij wel heel veel verhalen had, denk je niet?
Denk ik wel, ja, want wij zijn in een heel andere omgeving opgegroeid als hij. Hij kwam uit het oosten van het land. Ja.
Vergeet niet, ze kwamen uit een verzuilde tijd. Streng opgevoed en wij waren in de jaren 60 groeiden wij op en opeens moest alles kunnen. Ja. Tijd veranderde heel snel. Ja. En je wil niet weten hoe wij er toen bij liepen, we zijn nu netjes geknipt.
Hoe was het met flower power, moet ik dat bedenken, hier in Osdorp, met wijde broeken en zo?
Nou, wij hadden wel, je had de dijkers en de pleiners vroeger. En de dijkers, dat waren de jongens met de spuugschuiven en de buikschuifmotoren. En de pleiners, dat waren de jongens, ik was eigenlijk een beetje een pleiner. Dat is een strakke broek en een wijde pijpen aan de onderkant. En dan een hoog stuur op een poeg. En dan, ja, dat waren twee partijen, niet van die partijen die dan met elkaar op de vuist gingen. Dat viel op zich, viel dat wel mee. Dat was in onze tijd niet zo, er liep wel een groepje, in die tijd had je veel Indonesiërs.
Ja, ons dorp veel meer lukkers.
Ja. Maar daar kende ik er ook wel veel van en daar had ik toch over het algemeen hadden we daar weinig problemen mee. Ja.
Nou, dat was een leuke tijd.
Maar hoe zag het er hier uit? Want nu is dit zeg maar een tuincentrum en ik zie hier allemaal hoogbouw en flatgebouwen. Echt dat, nou ja, wat is het, 90-jaren bouw?
De boerderij heeft zich maar aan die kant gestaan van de Beden-Pauwelweg. Dus dat is aan de, dus niet op de Osdorpweg staan. Mm-hmm. Je had de dam vanaf de Osdorpweg naar de boerderij. En achter de boerderij, richting Amsterdam, was het zeg maar tot aan Westlandgracht die kant op zo, was het allemaal landerijen. Ja. En ze waren wel begonnen met opspuiten net voor de oorlog en met de eerste plannen. Door de oorlog heeft het stilgelegen. En pas na de oorlog zijn ze zeg maar echt bezig gegaan met het bouwen. En dat is in een recordtempo is dat neergezet. Ja. En wij hebben natuurlijk ook een groot deel van de woningen hebben wij zien verrijzen. Ik bedoel, tussen de Osdorpweg 517 waar we woonden en de Sint-Lucas-school waar we op school gingen, hebben wij zeg maar de palen zien slaan, het betonskelet zien oprijzen. En ja. We hebben het allemaal zien gebeuren eigenlijk. Maar hier was het toen eigenlijk boerenland, boeren, tuinders.
Dat was het verschil was ook nog een beetje. Want jij bent dan daar op de lagere school geweest. Ik heb nog 3 jaar op de lagere school gezeten in Oud-Sloten. Uh-huh. Dus dat was de kortste afstand hier vandaan. En toen ging ik daarheen, toen ben ik daar nog wel een tijdje. Nee, ik zat daar toen al. Toen ik was ik lopend zeg maar, vanaf de Oosterweg naar Sloten.
Hoe ver is dat?
Nou, 3-4 kilometer wel. Mijn moeder die zei dat dan wel eens. Toen zag ik Gerardje tussen Bert en Wil. Met die kleine voetjes, die zijn er weer een beetje groter geworden. Ja, dat was best voor een kind, 4 kilometer lopen naar de lagere school. Ja. In de eerste 3 jaar was dat en later zijn we dan inderdaad naar de Lucas en jij bent natuurlijk meteen naar de Lucas toe gegaan.
Ja. Dan is het gewoon echt lekker buiten spelen en ravotten en zo. Dus eigenlijk kan je het niet tegenhouden dat een stad zich ontwikkelt en dus uitdijdt.
Nee, maar we hebben ook geen enkel verwijt naar de stad. Ik bedoel, Amsterdam heeft ons heel veel gebracht. Alleen de manier waarop het gegaan is, dat was natuurlijk niet altijd netjes, zoals het bij deze boerderij gegaan is. Ja, dat zou in deze tijd niet meer kunnen. Dan zou je 3 avonden pauw onderwerpen hebben, bij wijze van spreken. Ja. Dus, maar daar kon Amsterdam niet zoveel aan doen. De eigenaar van de boerderij, zeg maar, heeft dat gewoon op grove wijze gedaan. Dat zo kun je dat zeggen.
Wat moest je vader daarna doen, nadat hij geen boer meer was?
Mijn vader is op Schiphol gaan werken. Ja, in die zin was hij eigenlijk best wel heel flexibel. Want hij was toch van afkomst, zeg maar, agrariër. En hij is op Schiphol gaan werken. En later heeft hij een baan gevonden bij de gemeente Amsterdam als hovenier. Nou, en daar was hij volgens mij echt gelukkig mee. Dan kon hij naar de plantsoenen, zoals we die hier zien. Daar stond hij lekker in te schoffelen en... Daar heeft hij eigenlijk een prima periode gehad.
Ja, nog een paar koeien ook.
Een paar koeien hadden die?
Ja, hij had een klein boerderijtje had hij bij de hand. Dus s'morgens voordat hij naar zijn werk ging, ging hij melken. En dan ging hij naar zijn werk. En
als maar de melk was voor verkoop of voor jullie alleen?
Voor ons. Oh, ja. Ook wel een beetje verkoop toch? Nou, of, niet veel hè?
Voor een buurvrouw hier en daar, maar wij hebben het meest opgedronken. Ja.
Vandaar dat ze 1,90 meter zijn.
En de moestuin. Ja, hij regelde natuurlijk wel veel op dat gebied ook, want ja, dat hoefde hij allemaal niet te kopen. Dus het stond altijd wel een beetje in het kader van, hoe krijg ik die kraus groot?
En misschien dat hij het ook wel prettig vond om 's avonds niet tussen die 9 kinderen te zitten, die wel eens wat rust wilde of zo. Dat kan ik me eigenlijk ook wel heel goed voorstellen. Dat nemen we hem ook niet kwalijk. Echt niet.
En want Paul, je hebt het boek ook geschreven als eerbetoon aan je ouders. Waarom was dat zo nodig?
Nou, dat is niet per se nodig om dat te doen, maar dat is het wel geworden. En je zou achteraf kunnen zeggen dat dat wel spontaan zo gegaan is. Dat je toch uit respect voor je ouders, hoe ze dat gerooid hebben in al die jaren. Want het is natuurlijk niet makkelijk geweest. Mijn moeder is ernstig ziek geweest en mijn vader, kort na de verhuizing. Maar ze hebben het wel gedaan. Ze hebben alles weggecijferd, nooit op vakantie gegaan. En alles was voor de kinderen. En nu nog is dat zo, als wij op bezoek gaan bij onze moeder, dan is het... Is het nog van kom niet aan mijn kinderen? Ja. En dat zal ze tot aan de laatste snik blijven roepen.
Chauvinistisch als de pest.
Want ze is echt niet objectief. Als ze wat misgaat, dan legt het zeker niet aan de kinderen.
Nee.
Dat is wel eens mooi.
Want
natuurlijk best fijn om mee te maken. Ja. Dat je de moeder als een leeuw voor je vecht.
Ja. En wat voor reacties kreeg je nog meer van de familie op het boek Kwestie Frederus?
Nou, dat is... Ik kan geen precies percentage noemen. Ik denk dat 90% heel blij was met het boek. En dat zij lovend waren. Maar ik heb ook wel een tante gesproken uit Eemnes. Die zoiets had van, het zal maar geschreven worden over je vader. En dan heeft ze het eigenlijk over de boer die de familie op straat gezet heeft. En toen zei ik ook, ik heb een hele discussie met haar daarover gehad. Ik zeg ook van, als je met dat soort dingen rekening moet houden, dan kun je helemaal niks meer opschrijven. En het is wel zo gebeurd. Dus, en die kinderen die kunnen daar niks aan doen, dat heb ik eerder al gezegd. En die verwijten wij ook niks. Maar dit is wel het eerlijke verhaal zoals het gebeurd is. En zo ging het ook in die tijd. En dat had alles te maken met standsverschillen ook. Als boerenzoon of knecht had je natuurlijk niet zoveel in te brengen. En de grote bedrijven en de boeren die bedachten het wel. En zo werd het uitgevoerd.
Nou, toen was dat wel erger. Dat contrast had je wel erger. Ja, dat is er misschien nog wel af en toe en zo. Alleen, daar hebben we volledig scheid aan.
Kwestie Frederus, waar kunnen mensen dan het informatie vinden om het boek aan te schaffen of te lezen?
Nou, de Kwestie Frederus is nog steeds te verkrijgen bij Jaspers in Bad Oevedorp. Boekhandel Jaspers en Meckenholt op Tussenmeer. Maar het is ook nog gewoon te verkrijgen via bol.com of internet. Dus, ik ben inmiddels bezig met mijn volgende boek.
Smaak te pakken.
Ja, ik vind het schrijven heel erg leuk. Het is, je bent er best wel een tijd mee bezig. Dit boek ben ik, Frederus, ben ik een jaar mee bezig geweest. En het tweede boek, mijn roman, ben ik nu 2 jaar mee bezig.
Een roman.
En die wil ik eind van het jaar eigenlijk zien af te ronden. Ik heb goed vertrouwen dat me dat gaat lukken.
Het is dus fictie?
Ja. Maar ook fictie kun je niet schrijven zonder te putten uit je eigen verleden. Dus dat zal er ongetwijfeld ook in zitten. Ik kan daar nog niet al te veel over zeggen, maar de grote thema's die ook in Frederus aan de orde komen. En dan heb ik het over het leven loopt altijd anders dan dat je verwacht. Dat het beter is dat je daar maar mee omgaat, dat je het accepteert dan dat je zeg maar ertegen gaat vechten. Ik vind nog steeds afkomst. Wat doet afkomst met de mens in de rest van zijn leven? Wat voor impact heeft dat? Dat is ook nog wel een thema. Ik denk dat het wel een mooi boek wordt. En de mensen die Frederus, Kwestie Frederus graag lazen, ik denk dat ze dat ook graag zullen.